Dit is Ter Sprake, een podcast van Ter Wille, waarin Jan, Rosanna en Robert in gesprek gaan over diverse psychische klachten, samen met ervaringsdeskundigen.
Ja, en welkom in de Ter Sprake podcast, waarin we dit seizoen hebben over Welcome to the Borderline. Mijn naam is Robert en ik leid jullie door alle vaktermen van psychiater Jan en psycholoog Rosanna. Welkom allebei.
Dankjewel.
Wat leuk dat we er weer zijn.
Ja.
En dat we hier ook weer zitten. En zoals elke aflevering hoeven we het niet alleen te doen, want we gaan. Je bent vandaag de gast, Lydia.
Ja, hoi.
Welkom.
Ja, dank je.
Fijn dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over suïcide, hè? Over zelfmoordpogingen. Zeg ik het zo goed?
Ja. Ja? Suïcidaliteit.
Ja. En dat is best een pittig onderwerp. Ik merk aan mezelf best wel een spanning. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren.
Ja, ik zit hier niet zo relaxed als anders.
Nee.
Beladen onderwerp, ja. Vind ik.
Ja. Ja. En hoe is dat voor jou, Lydia?
Ja, ook wel.
Ja. Als ervaringsdeskundige misschien helemaal.
Ja, maar het is wel goed om te bespreken, dus.
Ja.
Ja.
Dat is ook zeker. Maar van tevoren is het wellicht goed om even te benoemen dat het hierover gaat. Zeker omdat het best een pittig onderwerp is. Mocht je nou zelf kampen met suïcidale gedachtes, met zelfmoordgedachtes. 113.nl, 113 suïcidepreventie, daar kun je terecht als je hier last van hebt. Dus dat is aan de voorkant wel even goed om te zeggen. We hebben ook even lopen discussiëren net over ons vaste item. Wie gaat eigenlijk een bord kapot gooien? En toen hebben we gekozen dat Rosanna, jij vandaag het bord kapot gaat gooien.
Yes, ik heb er zin in.
Ja.
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 En want, Robert.
Want waar ben je boos over, Rosanne?
Ik was boos op jou vanochtend.
Ja. Waarom was je boos op mij?
Omdat jij de aanname deed dat zodra iets spierkracht kost, ik het niet zou willen of zou kunnen.
Ja.
Als een vrouw zijn.
Ik neem het alweer heel persoonlijk gewoon op mijn zijn. Niet eens op mijn geslacht. Maar ging over het uitdraaien van de zonnewering.
Ja.
Nou, dat lukte me wel, hoor.
Ja, dat is ook heel mooi. En het was ook wel grappig dat jij deze aanname deed, want ik had de aanname niet per se in mijn hoofd. Dus het was weer een aanname op aanname. Maar goed, om lang vooral nog langer te maken. We gaan even gooien.
Yes.
Kijken of we dat in deze podcast dan ook kunnen oplossen. Deze boosheid.
Here we go.
Zo, hoe voelde dat?
Heel fijn.
Heel fijn, heel fijn, heel fijn. Nou, mooi. Dan zou ik zeggen, dan kunnen we van wal. Zoals we al onze rituelen gedaan hebben. Hoe belangrijk zijn rituelen, Jan?
Heel belangrijk.
Waarom?
Dit was weer een mooi stukje gesublimeerde agressie.
Dit is echt een heel moeilijk woord. Wat is
Ja, ik begreep van Lydia dat ze die term er echt even in wilde hebben vandaag.
Ik weet niet eens wat het is.
Wat is het, Jan?
Nou, dat is dus eigenlijk een soort. Dat zijn vormen van agressie waarin je bijvoorbeeld muziek maken is ook zo'n vorm. Dus waarin je eigenlijk agressiviteit benut om tot iets functioneels. Hè? Bijvoorbeeld muziek maken of in dit geval onderdeel, een stukje van een podcast invullen. En dan ben je ook je boosheid kwijt en het heeft ook nog een functie.
Ja.
En dat wordt beschouwd als relatief gezonde agressie.
Ja. Ben je nou je boosheid kwijt, Rosanne?
Nou, wel redelijk.
Oké, gelukkig.
Ja. Chocola werkt ook, hoor, om het goed te maken.
Nou, dat vechten we dan na deze podcast uit. We gaan het dus hebben over suïcide.
Puur of melk?
We gaan het dus hebben over zelfmoordpogingen. Zoals het eigenlijk in het net Nederlandse vakterm noemen we het suïcidaliteit.
Ja.
Ik begreep dat er een aantal soorten suïcidaliteit was, Jan.
Ja, nou kijk, het is suïcidaliteit is een beetje een vakterm eigenlijk. Het gaat eigenlijk over gewoon dat je het leven moeilijk vindt en dat je eigenlijk veel nadenkt over van ik wil eigenlijk niet leven. Dat is eigenlijk in Nederland wat het is. En dat is iets wat best regelmatig voorkomt. Mensen die opgroeien hebben dat soms, een periode. Bij mensen met borderline stoornissen komt het heel veel voor. Eigenlijk. Ik las een percentage van 80%, dus dat is best heel veel.
Poeh.
Ja. En dat betekent dat je eigenlijk, en daar speelt dan vaak een soort chronische vorm. En dus dat je eigenlijk dagelijks last hebt van gedachtes van ja, ik vind het leven moeilijk, ik wil dit eigenlijk niet, ik wil er eigenlijk uit. En het is een onderwerp wat bij heel veel mensen stress en spanning geeft. Omdat het natuurlijk heel beladen is. Het staat haaks op leven. Hmm. Hè, willen leven en iets van het leven maken. Dus je hebt hier, even om bij jouw vraag terug te komen, want ik drijf alweer lekker af.
Ja, maar, is heel goed.
Je hebt dus een chronische suicidaliteit. Dat betekent dat je dus dat altijd hebt, mm-hmm. in een bepaalde mate. En je hebt ook suicidaliteit gekoppeld aan bepaalde toestandsbeelden, zoals dat dan heet. Bijvoorbeeld mensen die als psychotisch worden of depressief. Ja, als onderdeel van dus een toestand, een andere toestand waarin je terechtkomt. Dat je dan suicidaal wordt. Ja. En dat is een andere. We bekijken dat als psychiaters in ieder geval als een andere vorm. Omdat je dan, omdat het zo tijdelijk is, dat je dan meer de neiging hebt om in te grijpen. Soms ook zelfs met hele grote maatregelen.
Ja. Welke herken jij, Lydia? Van de...
Ja, het chronische. Ja? Ik heb het al heel lang, elke dag. Ja. Ja.
Ja, dus dan heb je elke dag in je hoofd, ik wil dood.
Ja, en soms is het natuurlijk wel inderdaad gewoon van, ik heb geen zin. Dat ik wakker word en dat ik denk van, ik heb geen zin in de dag, ik ben er klaar mee, ik wil niet. En soms is dat ook wel heel heftig. Dat ook denken om een poging te doen, zeg maar. Ja. Ja.
Dus dat varieert een beetje.
Ja.
Ja. Hoe ga je daarmee om, Rosanne, als jij dan iemand in jou voor je neus hebt zitten die dan daarmee komt?
Mm-hmm.
Want ik begrijp dat er verschillende soorten... Je gaat het op verschillende manieren aanvliegen.
Ja. Ja, dat wisselt. Wat ik het belangrijkste vind is dat het er is. En dat het er ook mag zijn. Ook in gesprekken met mij. Het is namelijk iets waar je eerste instinct is, je wil er niet naartoe, want het is heel naar. Terwijl het vaak juist helpt om er wel naartoe te gaan en het op tafel te leggen en het te bespreken. Van wat denk je dan? Wat gebeurt er dan? Was er vandaag een specifieke trigger? En het juist laten benoemen. En soms ook juist de hele specifieke gedachten laten benoemen. En ze dan maar uitvragen. Dus er juist naartoe. In plaats van denken, dit is allemaal te spannend en te eng. Ik ga erbij weg.
Helpt dat, Lydia? Als iemand dat specifiek gaat vragen?
Nou, vaak zit ik, als je die gedachten hebt, en vooral als het heel extreem is, dus je echt gaat denken hoe je het gaat doen, dan heeft vragen niet echt heel veel zin, want je zit al zoveel in je hoofd. Dan, soms weet ik dan ook niet eens waar het vandaan komt, of de aanleiding is. Maar dan is het toch gewoon zo ver.
Wat helpt jou dan wel op zo'n moment?
In bed liggen of verdoven, ja, het is niet goed, maar het is wel hoe ik mezelf staande hou.
Ja, soms het echt uitzitten of het uitliggen.
Ja.
Ja.
Ja. En wat zijn dan vragen? Dus stel ervoor dat je Lydia daarop zou bevragen. Wat zou dan een vraag zijn die je Lydia zou stellen? Om het dan een beetje in te zoomen.
Op momenten dat ik erbij zou mogen, en dat is ook niet altijd, dan wil ik horen. Dan vraag ik in dit geval, hoor je het? Zijn het dingen die je hoort? Is er iemand die tegen jou praat? Of zijn het dingen die je zelf bedenkt? Heb je het in de ik-vorm of in de jij-vorm?
Wat maakt het verschil?
Nou, soms hoor je bijvoorbeeld, denk je vooral, ik wil dood. En soms hoor je een stem tegen je zeggen, jij moet dood. Het heeft voor jou geen zin om te leven.
Herken je dat?
Ja.
Ja? Welke heb je het meeste?
Het meeste ik wil, maar inderdaad, vaak is het ook wel dat andere, dat ik een stem hoor dat het iets is. Ja.
En welke is intenser?
Die stem die zegt van jij moet dood, je bent het niet waard. Jij hoort hier niet te zijn. Kijk, als ik denk van joh, ik wil niet, dan kan ik even omdraaien. 10 minuten later ga ik het gewoon proberen. Maar als ik echt denk of dat ik die stem echt zo erg heb, dan is het moeilijk.
En is dat ook dan het zo'n moment dat je het dan ook echt daadwerkelijk wel overweegt om te doen?
Ja.
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 Heb je al een poging gedaan?
Meerdere, ja.
Ja. Hoe reageert je omgeving daar dan op?
Ja, dat is heftig. Ja. Mijn omgeving die vindt dat ook moeilijk, ja. Ik beschadig mensen er ook mee. Kijk, natuurlijk, ikzelf... zit op zo'n moment heel erg vast en ik doe iets. En dat kan consequenties hebben dat mensen weggaan bijvoorbeeld. En dat begrijp ik. Ja.
Ja. Het is heel bedreigend, hè, om mee te maken voor de persoon zelf. Dat je al in een hele diepe put zit, eigenlijk. En voor mensen daaromheen, ja, die voelen ook de dreiging. Van misschien gaat dat echt gebeuren. En het is ook de confrontatie met je eigen leven. Het is ook voor hulpverleners en familie soms heel belastend. En eng ook. En dus een soort natuurlijke neiging is om daar vandaan te gaan. Terwijl ik denk zelf eigenlijk dat het heel belangrijk is om in de buurt te blijven. En dat is ook vaak weer lastig. Zeker vanuit hulpverleningssituaties. Wat je net ook al een beetje beschreef, Lydia. Van het, soms moet je het uitzitten. Hè, die verergering van dat je echt op het punt komt om tot een poging. Dat is niet iets wat aanblijft. Hè. Dat is een periode vaak. Eigenlijk zou je dan willen dat er mensen om je heen zijn. En die heel dichtbij blijven. Dat is eigenlijk de beste bescherming.
Ja, want nu zeg je van het is een periode. Terwijl we het met Lydia toch even hebben over dat het dus echt elke dag is.
Klopt, maar het is dan een verergering.
De verergering is dan tijdelijk.
Precies.
Ja, de intensiteit ervan. Ja.
Ja. Herken je dat, Lydia?
Vind ik moeilijk, want ik heb het wel elke dag. En elke dag zijn er mildere varianten. Dus inderdaad, wat ik net zei, van joh, ik wil niet meer. Maar ik heb ook elke dag dat ik ook echt wel denk van ja. En vooral nu in mijn situatie, met thuis ook en zo. Dan, het is voor mij niet echt meer een periode. Mm-hmm. Het is gewoon voor mij dagelijks.
Ja. En daarin zijn er dus wel triggers. Dus die het wel erger maken.
Ja, dat wel.
Is dat een beetje wat jij bedoelt, Jan?
Ja, dat is een beetje wat ik bedoel. Dat het wel altijd is, maar dat het toch wel schommelt in intensiteit, zal ik maar zeggen. Tenminste, dat is het beeld dat ik ervan heb gekregen. En de lastigheid die ik zelf ondervind, zal ik maar zeggen, van hoe je mensen zou willen helpen, is dat hoe blijf je nou op een goede manier in de buurt, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. En ook zonder met allerlei ingewikkelde dingen te komen, als klinische opnames en dat soort dingen. Omdat dat vaak gewoon meer, het enige wat nut daarvan is dat je verder komt in de tijd. Ja. Maar het is niet helpend, sterker nog. Je krijgt ook een soort boodschap van ja, we kunnen niks anders dan dit. En dan kom je tussen allerlei mensen die al hele grote problemen hebben. In de war zijn, psychotisch, weet ik wat allemaal niet. Daar word je natuurlijk niet beter van. Hè? Dus, maar het effect van mensen om je heen, mensen in de buurt, dat is eigenlijk wat je zou willen organiseren. Ja. En de lastigheid daarvan is van je wil mensen die in de buurt komen. Maar niet die de verantwoordelijkheid gaan overnemen. En dat is een lastig. Daar moet je eigenlijk wel goed steeds over nadenken. Van wat ben ik aan het doen?
Ja. En kun je in een zin een voorbeeld schetsen wat iemand zou kunnen doen? Op het moment dat hij dichtbij zou moeten blijven?
Weet je waar we het ook wel eerder over gehad hebben? Toch af en toe even contact zoeken. En vragen van, hey, hoe is het? Heb je nog wat nodig? Even wat eten of iets anders? Ja, gewoon praktische dingen, maar wel
dagelijks,
in de buurt.
Half uurlijks. Wat?
Dat is iets wat je niet in protocollen kan gieten, gelukkig. Want daar hebben we er al veel te veel van, wat mij betreft. Maar het gaat over menselijk contact. Dus ook dat je samen steeds afstemt van, hey, wat heb je nodig? Soms willen mensen ook even niemand zien een tijdje. Ja, dat is ook prima. Dat mag ook, wat mij betreft. Ja. Maar daarin moet je steeds wel die afstemming zoeken. Van, hey, wat heb je nodig? Ja, en dan kom je allerlei begrenzingen tegen. Van mensen die zijn 8 uur in dienst en dan gaan ze weer naar huis.
Ja.
Dat soort dingen. Terwijl, ja, als het gaat over relaties, werkt dat natuurlijk niet zo.
Ik kan me voorstellen inderdaad dat je als hulpverlener daar soms best verlegen om zit. Ik bedoel, het is op 5 uur.
Zeker. Het geeft een groot gevoel van machteloosheid. En ik denk dit onderwerp überhaupt. Ja. Ja, als je mensen tegenkomt die eigenlijk het leven moeilijk vinden of het leven niet willen. Dat doet ook iets met jezelf. Ja, omdat je zelf ook, iedereen heeft zijn eigen struggles. Dus het triggert ook dingen bij jezelf. Dus het is al op zich al een lastig onderwerp. Dat voelden we allemaal volgens mij vandaag ook.
Ja. Ja, want wat zou jou, hè? Jan zegt dan van het dichtbij blijven. Ik vraag gewoon even specifieke voorbeelden. Heb jij specifieke voorbeelden van, en dan hoef je geen naam te noemen, maar mensen die om jou heen gedaan hebben, zodat het je toch ergens geholpen heeft, ondanks dat het er altijd is?
Ja, dat zijn mensen waarvan ik weet gewoon, als het echt niet gaat, dat ik even een appje stuur van, joh, het gaat niet, en dat ze geen uitleg nodig hebben, dat ze ook wel weten waar ik dan in zit, en dat ze dan gewoon echt, ja, over het weer gaan praten, of gewoon heel simpel, maar dat die simpele dingen, dat helpt even, dat je gewoon eventjes met twee benen weer op de grond staat.
Ja.
Dat is soms wel nodig, ja.
Ja, want we hebben ook besloten van, en misschien herken jij dat wel in je omgeving, mensen die het heel moeilijk vinden om met jou hierover te praten.
Ja. Er zijn weinig mensen die dat echt willen. Zelfs bijvoorbeeld familie of zo, die zeggen ook van, liever niet. Ja.
Waar zijn die mensen bang voor, denk je, die het last vinden?
Nou, je bent toch bijvoorbeeld, mijn familie die staat op dit moment best wel dichtbij. En zij vinden het moeilijk dat ik dit heb. En zij, sommigen hebben ook wel struggles gekend met inderdaad die gedachtes en zo. Maar de echte reden weet ik niet. Ik denk dat ze het heel moeilijk vinden.
Zouden mensen bang zijn dat je het ook daadwerkelijk doet en dat het lukt?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk wel een van de bekende illusies, denk ik, over dit onderwerp. Dat zolang je er maar niet over hebt, gaat het ook niet gebeuren. En dat is gewoon niet waar.
En ook van, zolang ze er niet over praten.
Ja.
Dan, of zolang ze erover praten, is het ook nog goed.
Terwijl in mijn ervaring, juist als je er niet over praat, gaat het in je hoofd spinnen. Het gaat alleen maar in die duisternis, in die cirkel, gaat het alleen maar in rondjes. En zodra je erover praat, kan het zo zijn dat je net even een brug slaat naar buiten. En dat helpt. Kan.
Ja.
Maar het is juist erover praten wat de kans op doorbreken vergroot.
Dat zeg jij eigenlijk ook, Lydia. Van op het moment dat ik het eventjes een appje kan doen en iemand kan even normaal praten. Of gewoon praten met mij daarover. Over de gewone dingen dan.
Ja, dan weet je ook gewoon dat iemand gewoon voor je is. Dat is heel belangrijk dat je weet dat er mensen voor je zijn. Of je die mensen kent of niet, weet je. Je hoeft niet iemand echt heel goed te kennen. Maar iemand kan er wel voor je zijn.
Ja.
Dat is zo belangrijk.
Is dat ook misschien een onderdeel van het taboe, Jan, om daarover te praten, is dat je zegt van het gaat ook heel erg over jezelf, want je hebt zelf ook issues.
Tuurlijk, denk ik. Kijk, het is een beladen onderwerp, het is een beetje een taboe in de zin dat het gewoon niet algemeen bespreekbaar is. Je gaat niet op een feestje zeggen van ja, soms heb ik dat. Dat zeg je gewoon. Dat is een lastig onderwerp. Terwijl, waar je het net al noemde, zo'n initiatief als 113 vind ik zelf wel heel belangrijk. Alleen al omdat we met z'n allen erkennen dat dit gewoon een onderdeel is van een groep mensen die ook in onze samenleving woont. En het is een onderdeel van hun dagelijks leven. Dus ik denk dat het belangrijk is dat mensen, hulpverleners, goed getraind worden om juist je eigen barrières daarin te herkennen en je eigen weerstand om erover te praten. Om juist, wat Lydia zegt, van bespreek het gewoon. Kijken van wat heeft iemand nodig. Het liefst als het iemand niet in crisis is, bedenken wat heb je nodig als dit speelt. En ook zonder het over te nemen. Dus gewoon wel iemands autonomie te blijven respecteren. Maar wel dat gesprek aangaan, ondanks je eigen weerstand. Want het feit dat het iets met jezelf doet, maakt volgens mij dat mensen dat ook lastig vinden om het te bespreken. En als je zelf, daar heb je ook soms je team voor nodig. Hè, om dat daarop te reflecteren, denk ik.
In de vorige podcast, toen ging het ook over van, oké, maar jezelf pijn doen is ook een vorm van hulpvragen. Dus dat wordt wel eens betiteld als aandacht vragen. Hè? Mm-hmm. Daarvoor hebben we besloten van dat is het niet. Hè? Het is echt hulpvragen. Mm-hmm. Dat wordt met dit onderwerp ook wel eens en ook wel vaak gedacht. Van, dus iemand vraagt weer aandacht en ach.
Ja. Maar dat is meer de weerstand van de hulpverlener zelf. Dat je eigenlijk denkt, ja, het is nu vrijdagmiddag, het is bijna weekend. Ik heb er nu even geen zin in. En dan kun je heel makkelijk het van je afschuiven door te zeggen, ja, het is aandacht vragen of dit of dat. Maar als je zelf worstelt met suïcidaliteit, dan speelt dat gewoon altijd.
Ja.
En als het weekend voor de deur staat bijvoorbeeld, als voorbeeld, dan voel je juist van, ja, straks zit iedereen weer lekker zijn dingen te doen en dan zit ik in mijn eentje. hier.
Ja, is dat ook wat jij vraagt, wat jij aan het begin zegt, Rosanne, van dat mensen dat wat meer naar achteren schuiven?
Hoe bedoel je?
Dat die beweging meer naar achteren is. Van, oh, het is weekend, oh ja, het is, die vraagt weer aandacht.
Ja, het komt niet uit. Nee. Ja, dat gecombineerd met je weekend ingaan als hulpverlener zijn en weten dat je cliënt of suïcidaal is. Dat is echt, als je het hebt over machteloosheid, dat is echt machteloos. Dat voelt ook zo. Dus dat wil je als hulpverlener ook vermijden. Mm-hmm. En dat je het soms inderdaad, nou ja, dan is het aandacht vragen of dan ga je het anders labelen. Ja. Ook om voor jezelf wel naar huis te kunnen, ja. Om 5 uur.
Ja. Ja. Want ik mocht alles vragen.
Klopt.
Ik zei, ik voel soms een beetje schaamte of taboe om het over te hebben. En je klikt al helemaal nee van nee. Zeg alles. Heb je het wel eens gebruikt als persmiddel?
Niet als persmiddel, maar het is meer... kijk, als je zegt, ik wil dood of ik wil niet meer leven, dan is het ook meer dat je wanhopig bent of dat je zelf ook niet weet. En ik ben dan iemand, ik verwacht dat de hulpverlener het wel weet. En dat is ook dat... Dat kan je natuurlijk niet denken. Want ja, het is een hulpverlener die probeert je aan alle kanten te helpen. Maar als het gaat om die gedachten, dan moet je uiteindelijk zelf voor knokken. Maar ik heb wel vaak gehad dat ik zei van, joh, ik zit zo hoog, ik trek er niet, ik ben echt bang. En dan was ik ook echt wel bang. Ik heb nooit gebruikt als een bullshit reden, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb het gewoon echt gebruikt, omdat ik dan echt zo hoog zat of zo wanhopig of zo bang vooral. Dat ik dat wel dan vaak zei, ja.
En benoem je dan jouw gedachtes?
Soms lukt dat niet. Soms zeg ik dan alleen van, joh, ik wil dood, ik ben er echt zat, ik ben er echt klaar mee.
Ja.
Ja, en dat blijft gewoon een lastig onderwerp. Waarin vind ik wij als hulpverleners wel moeten leren en ook de commitment moeten hebben om dat te bespreken en ook te vragen als je weet dat iemand het regelmatig of elke dag heeft.
Ja.
Ja, ondanks je eigen weerstand daarin herkennen. Ja, dat zijn allemaal dingen die dan aan de orde komen. Ja.
Ik vroeg aan jou, Lydia, ook een beetje afsluitende vraag van deze podcast. Jij zei van, ik zeg, vind je het spannend? Dus wat helpt deze podcast om erover te praten? Toen zei je, nou, het helpt niet zo heel veel, maar je zei wel iets anders heel moois.
Ja, dat als er iemand luistert en die dit hoort, dat hij het ook weet. Dat hij zich niet alleen voelt. En dat hij ook weet dat hij gewoon dit wel bespreekbaar moet maken. Maakt niet uit met wie, maakt niet uit hoe je dat doet. Al schrijf je het op, maakt niet uit, maar dat je het niet alleen hoeft te doen.
Precies. Ja.
Mooi.
En dat is mooi. Ja. En worstel je er zelf mee als luisteraar? Of heb je omgeving met iemand te maken die daar ook mee worstelt? 113 suïcidepreventie. We kunnen het natuurlijk niet vaak genoeg benoemen. Dat is namelijk een hele goede toegangspoort om daar, daar ook je verhaal te doen. En ook ondersteuning te vragen op het moment dat je ermee te maken heeft. Op doe-relax.nl. Daar zou je ook nog terecht kunnen. Mocht je iemand in je omgeving hebben. En je zou graag wat advies willen. Ik ga voor nu jullie bedanken, Rosanne en Jan.
Graag gedaan.
Voor deze toch wel intense podcast. Jij ook bedankt, Lydia.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Ja, top. En dan zijn we eigenlijk weer gekomen aan het einde van deze aflevering. En dankjewel dat we een kijkje mochten hebben in jouw leven, Lydia. Volgende keer gaan we het hebben over ernstige stemmingswisselingen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Thank you.